Eigenlijk onderbreken we hier het betoog wreed, maar daar is niets aan te doen. De volgende keer hopen we bij vers 11 verder te gaan. We gaan straks, als u dat wilt, heerlijk koffie drinken met elkaar, maar ik wil eerst vragen, zoals we dat de laatste maanden gewend zijn te doen, of er vragen zijn of opmerkingen zijn, dan willen we daar nog kort aandacht aan geven en daarna willen we samen koffie drinken. Wie van u heeft een vraag of een opmerking? Is niet verplicht, maar het mag wel. Ja, zeg u het eens. Dat hij altijd? Dat is een heikel punt, mevrouw. Dat is een heikel punt. De vraag is dus, ik zal even de vraag herhalen. Moet je nou uit dit gedeelte opmaken dat oudsten altijd een man moeten zijn? Het is heikel niet omdat ik daar niet een idee over zou hebben, maar omdat er zoveel over gestreden wordt. En we zitten eigenlijk midden in die strijd. Dat wil zeggen, je hebt een aantal kerkelijke gemeenschappen in Nederland die strijd achter de rug hebben. En dat leidt er dan gewoonlijk toe dat het mag. Ze beginnen dan eerst met vrouwelijke diakenen. Nou, dan weet je, dat duurt geen 10 jaar meer of dan komen er ook vrouwelijke ouderlingen. En nog eens 10 jaar of meteen al vrouwelijke predikanten. Dus een aantal gemeenten hebben die strijd achter de rug. Een aantal hebben die strijd nog voor zich. Of tot in lengte van dagen zullen zij die boot afhouden en alleen mannen als ouderlingen toelaten. En het is, ik vind het heel moeilijk om dat zomaar eventjes hier een uitspraak over te doen. Pas geleden was ik in Zuid-Afrika in juli. En ik hoorde daarover een gesprek dat op de radio was gevoerd tussen een vertegenwoordiger, een predikant van de Nederduitse gereformeerde kerk. Dat is zo'n beetje wat de PKN hier is. Verreweg de grootste reformatorische kerk van de Afrikaans sprekenden. En aan de andere kant een dominee van de gereformeerde kerken. Dat kun je vergelijken met wat hier christelijk gereformeerd of gereformeerd vrijgemaakt is, Nederlands gereformeerd. En beide vertelden dat zij op hun synodes daar een echte gebedszaak hadden van gemaakt hadden. En die Nederduits gereformeerde dominee die vertelde dat ze al biddende tot de innerlijke overtuiging waren gekomen dat het ambt van ouderling ook opengesteld moest worden voor de vrouw. En die gereformeerde dominee die vertelde dat zij na veel gebed tot de innerlijke overtuiging waren gekomen dat vrouwen wel diaken konden zijn, maar beslist geen ouderlingen of predikanten. Nou, dat laat even zien dat er veel worstelingen te pas kan komen en dat je al worstelend toch tot heel verschillende conclusies kunt komen. Eén ding is in elk geval duidelijk. Als Paulus hier schrijft, dan heeft hij het uitsluitend over mannen. En als Paulus in 1 Timotheüs 3 schrijft, dan heeft hij het ook uitsluitend over mannen. Maar de moeilijkheid bij dat soort dingen is altijd dat je je moet vragen, was het in die tijd wel denkbaar überhaupt, gegeven die situatie, niet alleen maar in het Jodendom, maar ook in de heidense wereld, waar vrouwen geen enkel openbaar ambt mochten bekleden, was het überhaupt wel denkbaar dat vrouwelijke ouderlingen konden worden aangesteld? Met andere woorden, het feit dat hier als vanzelfsprekend alleen tot de mannen gesproken wordt, betekent nog niet dat wij die in een heel andere situatie leven, dat letterlijk moeten imiteren. Ik zeg nu dat dat dus niet hoeft, ik zeg alleen maar, daar moet je voorzichtig mee zijn om dat te concluderen. Bijvoorbeeld, het zou gewoon menselijk gesproken ondenkbaar zijn geweest als de Heer Jezus onder zijn 12 apostelen ook vrouwen had opgenomen. Maar dat wil niet zeggen dat als hij vandaag geleefd zou hebben, dat hij het net zo gedaan zou hebben. Dat is natuurlijk een ongelegd ei, want het is vandaag niet aan de orde. Maar wij moeten ons die vraag wel stellen. Je ziet in het Nieuwe Testament, volgend jaar als mijn deel 7 van mijn dogmatische reeks uitkomt, dan is er een heel hoofdstuk daarin over de positie van de vrouw in de kerk. Dat deel gaat over de kerk. En dan zie je het Nieuwe Testament, dat beschrijf ik daar ook, dat weliswaar die allerbovenste laag van apostelen en oudsten, dat waren allemaal mannen. Maar daaronder vind je zoveel vrouwen die Paulus ook beschouwt als collega's, als medewerkers. Je vindt ze op allerlei plaatsen. Tientallen, als je dat zorgvuldig bekijkt. En ik noem maar één voorbeeld, Febe in Romeinen 16 vers 1, dienares van de gemeente. Nou, dienares betekent daar niet diakones, dat al helemaal niet. Maar zelfs niet per se diaken in de betekenis die wij in traditionele kerken daar meestal aan geven, kasbeheerders. Een dienares is een veel verdergaande term. En dat betekent dat zij een vrouw was met een bepaalde bediening in de gemeente. En dan komt natuurlijk dan weer de discussie, wat is dan de aard van die bediening geweest enzovoort. Wat ik eigenlijk aan het doen ben, is u de discussie schilderen. En de verschillende argumenten die daarbij over en weer gevoerd worden. Ik heb trouwens nog, schiet me ineens te binnen, nog een ander boekje geschreven. Dat komt hopelijk in oktober, november uit. Waarin ik dit probleem ook, het gaat ook over andere problemen die christenen van elkaar scheiden. En dat is ook deze kwestie over de plaats van de vrouw in de gemeente. En daarbij geef ik beide standpunten zo goed mogelijk weer. Om eigenlijk met de bedoeling meer begrip te kweken voor het andere standpunt. De progressieve mensen meer begrip bij te brengen voor het traditionele standpunt. En de traditionele of conservatieve mensen meer begrip bij te brengen voor de argumenten die de progressievelingen hebben om toch de vrouw tot de verschillende ambten toe te laten. Nou, daar laat ik het maar even bij. Want voordat je het weet ontstaan er weer misverstanden. En dat lees ik dan later weer terug op het internet. Goed, wie heeft er nog een andere vraag of opmerking? Gaat u gang, zuster.
Ik sta daar net dat Paulus zich negatief uitlaat over slaven die er zijn.
Ja. En u al weten, hoe kan dat nou? Ik heb een tegenvraag. Was u er de vorige keer bij toen het over de brief aan Filemon ging? Even naar een man kijken, waren wij daarbij? Maar luister, dat was ook al lang geleden. Dat is helemaal in juni geweest en het is nu september. Maar die vraag is daar uitvoerig aan de orde gekomen. U zou eigenlijk die cd moeten bestellen, want daar kan ik daar veel beter naar verwijzen dan het nu even heel snel samen te vatten. Want in Filemon zie je, daar gaat het over die vrijgelaten slaaf Onesimus, waarvan Paulus zegt, alsjeblieft wil je hem weer aannemen in genade tegen Filemon. Het was een weggelopen slaaf van Filemon. Want hij is nou een broeder in Christus geworden. En eigenlijk tussen de regels door zegt hij, zou je hem ook willen vrijlaten. Want hij is nou een waardevolle dienstknecht van de Heer. Hij kan hem niet dwingen, maar hij kan het wel vriendelijk aan hem vragen. Maar daarachter zit dan ook de vraag, waarom heeft Paulus die omstandigheden zelf niet aangepakt? Waarom gaat de schrift niet tekeer tegen die instelling van de slavernij? En het antwoord, heel kort samengevat, dat ik gaf is, het evangelie is niet in de eerste plaats om politieke en sociale omstandigheden te veranderen, maar de mens te veranderen in die omstandigheden. En waar dat gebeurt, daar zie je op de lange duur, maar dat heeft een paar eeuwen geduurd, dat ook die omstandigheden gaan veranderen. Dat is een secundair gevolg en dat is net zo goed een gevolg van het evangelie. Maar het eerste wat het evangelie doet is niet omstandigheden veranderen. Want als je omstandigheden verandert en de mensen veranderen niet, dan ben je nog net zo ver. Maar mensen te veranderen in die omstandigheden. En als het mensen gaan veranderen, gaan op den duur ook die omstandigheden verbeteren. Dus het was niet aan de orde om tegen een maatschappelijke instelling aan te schoppen die zo ontzettend wijdverbreid was als de slavernij. Maar Paulus laat hier zien wat het evangelie kan doen. En als het evangelie slaven en meesters gaat veranderen, ja, dan duurt het een paar eeuwen en dan zegt jongens, wat is dit voor gekke situatie. Maar dat is een groeiproces, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Wie nog meer een vraag of opmerking? In dat geval gaan we samen deze samenkomst met gebed beëindigen. Laten we bidden. Wij danken u, Heer, voor de kostelijkheid van uw woord. Zo rijk, zo actueel ook. Een boekje van 2000 jaar geleden, dat door de kracht van uw geest zo actueel ons aanspreekt in onze omstandigheden. Ook al hebben wij geen slavernij meer, zo in die vorm zoals het hier beschreven wordt. De principes die we hier vinden, die gelden nog steeds onverkort. En wij bidden u dat ook wij mensen mogen zijn die niet alleen maar heel rechtzinnig kunnen praten, maar die de leer van God onze Heiland ook werkelijk uitleven in ons alledaagse bestaan. Help ons allen, ook al zijn we geen slaven, maar elk in onze positie, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, tot wat voor categorie we ook behoren. Help ons om praktische, levende illustraties te zijn van de goddelijke waarheid. Help ons dat die waarheid ook in onze levens, in een godvruchtige wandel, zichtbaar mag worden. Dat kunnen we niet van onszelf, daarom vragen wij u dat. Dat u het woord van deze avond zo praktisch toepast op onze harten en levens, door de kracht van uw geest. We danken u voor wat u ons hebt laten zien. En wij vertrouwen ons ook verder weer in alle dingen aan u toe. Als we naar huis gaan, leid en